We openen deze morgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk. En willen daarvan lezen de versen 33 tot en met 49. Ik noemde u als schriftlezing Lucas 23. En daar komt Gods heilig en onfeilbaar woord vanaf vers 33 als volgt tot ons. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hen, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de anderen, beantwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we op deze goede vrijdagmorgen zijn woord verkondigen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan het 46e vers, die ik nogmaals met u wil lezen. Lucas 23 vers 46, waar wij lezen: En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover de tekstwoorden. En onder deze tekstwoorden schrijven we vanmorgen als thema boven de prediking Jezus geloofsbelijdenis. En een drietal gedachten. Als eerste, Jezus roepen. Onze tweede gedachte, Jezus geloofsbelijdenis. En onze derde gedachte, Jezus sterven. Dus als thema Jezus geloofsbelijdenis. Eerste gedachte zijn roepen. Tweede gedachte zijn geloofsbelijdenis. En onze derde gedachte zijn sterven. Onze eerste gedachte, Jezus roepen. Gemeente, jongens en meisjes, onze tekstwoorden brengen ons vanmorgen in gedachten te Golgotha. Daar, waar het kruis opgericht is, 3 kruisen staan daar. En aan het middelste kruis hangt de Heere Jezus Christus. Hij hangt daar, bij onze tekstwoorden, al bijna 6 uur aan het kruis. En we hebben het gelezen, hoe dat hij een aantal uren terug tegen een van die kruiselingen, zo'n kwaaddoener naast hem sprak: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daarna kwam die 3 uren duisternis, 3 uur, waar het inktzwart was midden op de dag, waar je geen hand voor je ogen kon zien. Die duurde van de 6e tot de 9e uren toe, van 12 uur tot 3 uur 's middags. En wat moet dat een onmogelijke strijd geweest zijn voor de Heere Jezus Christus. Wat heeft hij daar, o zeker al die 6 uren, maar in het bijzonder die laatste 3 uren, die drinkbeker die gevuld was met de droesem van Gods toorn vanwege onze zonden, tot de laatste druppel leeg gedronken. En wat heeft dat hem alles gekost? Hij, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heel zijn leven goed gedaan, hier, als de grootste misdadiger, uitgespuwd door de mensen, uitgespuwd door God, die drinkbeker leeg gedronken, plaatsvervangend. O gemeente, dan is het zo waar wat dat gezang zingt: leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Want wat heeft het hem niet lichamelijk alles, maar ook geestelijk alles gekost. En nu, de 9e uur. Nu is het tijd om zijn leven af te leggen. Want ook ons sterven moest hij ondergaan. En wat heeft hij die pers ook daarin alleen getreden. Maar, hé jongens en meisjes, dat is zo wonderlijk. Na alles wat hij meegemaakt heeft, is hij triomferend ten onder gegaan. Triomferend. Want, misschien hebben jullie het wel eens meegemaakt. Ik hoop het eigenlijk van niet. Maar ook nou juist moest er 3 families afgekondigd worden waar iemand gestorven was, een opa en oma. Misschien heb je het ook wel meegemaakt. Een stervende. En als je daar dan bij was, dan zag je dat zo iemand zo weinig meer kon. Fluisterend praatte hij of zij. Je kon het amper horen, er dichtbij. En de naaste familie begreep nog wat er gezegd werd. Maar verder. Maar nou hier bij de Heere Jezus is het zo anders. Hier lezen wij in onze tekst in vers 46. En Jezus roepende met grote stem. Jazeker, vanuit de andere evangeliën weten we dat hij eerst geroepen heeft: mijn dorst. En hij toen wat edik kreeg. Om die keel wat te smeren, de stembanden te smeren, mag ik het zo zeggen? En wat heeft hij er toen al uitgeroepen? Het is volbracht. En nu, daarna, wetende dat het einde nadert, is hij er klaar voor. En mag hij met grote stem gaan roepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo heel anders, zei ik, als bij de sterfbedden die wij meemaken. een sterfbed. Het is zo vaak een doodstrijd. Maar hier bij Christus, het overrompelt hem niet. Geen doodstrijd bij hem gestreden. Geen nachtkaars die flakkerend, walmend uitgaat. Nee, met grote stem roept hij. Met een grote stem roept de Heer Jezus de dingen naar zich toe. Tot op het laatste moment beheerst hij, mag ik het zo zeggen, de regie. En nu moet iedereen het horen. Daar en hier, dat deze mens, die zelfs de grootste misdadiger gerekend hebben, niet capituleert voor de dood. Nee, hij heeft zelf de touwtjes in zijn handen. En hij bepaalt wanneer zijn stervensuur aanslaat. En heel Golgotha en heel de wereld moet het weten. Hier sterft een held Gods, de held van God. Zojuist heeft hij inderdaad de verschrikkingen van de hel doorworsteld. En nu gaat hij in volle kracht de laatste vijand, de dood, tegemoet. En gemeente, Golgotha mag daarin het einde en het begin zijn voor Gods kerk. Immers, hier op Golgotha is het sterven van de Heer Jezus, het einde van Gods toorn voor de zonde van zijn volk. Van de kerk. En het is voor zijn kerk het begin van de zaligheid in het volbrachte werk van hun verlosser, hun Messias, Jezus Christus. En dat moet verkondigd worden. Daarom roept de Heer Jezus met een grote stem. En hij heeft het ook teruggeroepen, of eerder geroepen, net voor die duisternis. Of in die duisternis was het dat hij geroepen heeft, ook met een grote stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen was het daar die strijd, omdat hij die toorn van God in die duisternis over de zonde van zijn volk, van de kerk met een hoofdletter doorworstelde. Die drinkbeker leeg dronk tot de laatste druppel. Maar nu mag hij met een nog grotere stem zijn overwinning bekendmaken aan de hemel, de wereld hier op aarde en de hel. En gemeente, wat toont hij in die grote stem zijn bovenmenselijke kracht? Maar daarin ook zijn ijver tot het gebed. En de kracht op het vertrouwen van zijn Vader. Zodat hij het in volle zekerheid kon uitroepen. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Ja, het mag zijn dat hij met grote stem roept. En wij daarin zijn verlangen hoort om naar huis te gaan, om naar zijn Vader te gaan, om daar te mogen zijn. Want dat is zijn verlangen en grote vreugde, om in Vaders huis te wezen, om eeuwig met hem te zijn. En dan vraag ik u vanmorgen, is dat nou ook uw verlangen? Mijn jonge vrienden, is het ook jouw verlangen om bij de Heer Jezus te zijn? Om Hem te kennen? Om Hem groot te maken? Ja, ik ga het je vragen. hebben wij zijn stem al gehoord. Deze stem van morgen. Dat kruiswoord. Ook voor mij. De bruid uit het Hooglied zei het. Hè? Dat is de stem van mijn liefste. En de Heere Jezus zegt het. Mijn schapen kennen mijn stem. En jongens en meisjes. Dan moet ik zo denken aan Lazarus. Lazarus was gestorven. Hij lag in het graf. Al 4 dagen in het graf. En dan staat de Heere Jezus bij het graf. En dan roept de Heere Jezus ook met een grote stem, Lazarus, kom uit. En Lazarus, hij mocht die stem horen. Hij stond op en kwam uit het graf. En heeft de Heere Jezus het niet gezegd? De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. Hebben wij het nou geleerd? We zijn levend, maar geestelijk dood. En dat we nou zo die roepstem van de Heere God gehoord hebben. En levend gemaakt. Geestelijk levend. Is het nou, jongens en meisjes, ook jullie gebed? Heere, wilt u mij zo ook levend maken? Roept u mij vandaag met die grote stem van u uit mijn dodelijke slaap? Opdat het zo werkelijk Goede Vrijdag mag worden. Ik mag weten, de Heere Jezus, ook voor mij betaald. Is het zo je gebed al geworden? En heeft de Heere God die stem van jou al gehoord? Jouw stem, die bad, die riep tot God. Heere, wilt u ook in mijn hartje komen wonen en werken? Bekeer mij toch tot u, Heer. Ja, dat je mag bidden vanmorgen en vandaag, Heere, laat mij uw stem horen. Vanmorgen, onder de prediking, dat ik zo een woord van u mag ontvangen. Die stem, die toch vol liefde is. Die stem van u, die toch vol van verlangen is. Heere God, spreek toch tot mijn ziel en ik zal leven. Verwek in mijn hart, Heere, toch dat grote verlangen opdat ik u ga zoeken. Niet kan rusten totdat ik u gevonden mag hebben. Laat uw vrede aan het kruis, Heere Jezus, ook zo in mijn hart dalen. Opdat hij, ik het mag weten. Dat u met die grote stem van u ook mijn harde hart verbreekt. Want gemeente, dat is zo waar. Daar waar die stem gehoord wordt in het oor, zorgt de Heere met zijn geest. Dat uw harde, verharde, steenkoude hart verbroken wordt, smelt voor hem. En u zich vernedert en hem zal aanbidden. O, dat u het uitroept. Ook voor mij. We gaan naar onze tweede gedachte. Eerste was Jezus roepen. En nu onze tweede gedachte. Jezus, geloofsbelijdenis. Want dan gaan we nu stilstaan bij wat de Heere Jezus daar zegt. En hij roept dan, hè, in vers 46 lezen we dat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoe teer, hoe vol geloof begint hij zijn geloofsbelijdenis met dat woordje Vader. Oh, het is een woord naar zijn Vader toe. En wat zei hij het al aan het begin van, of op 12-jarige leeftijd tegen zijn moeder toen ze hem zochten en gevonden hadden. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En nu, bij zijn sterven, O, heel zijn leven lezen wij dat hij telkens de eenzaamheid en de stilte opzocht om gemeenschap te hebben met zijn vader. En nu, bij zijn sterven, hoor hem, Vader. Zojuist had hij nog die Godverlatenheid van zijn vader gevoeld. Maar toch, heel zijn leven, die innige gemeenschap. En gisteren, toen hij daar kroop als een worm en geen man. En toen Petrus wilde gaan vechten tegen de soldaten die hem zouden arresteren. Sprak hij het nog, zal ik de drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? En wat mocht u het zondagmorgen horen? Het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Maar tussen dat eerste en dit zevende kruiswoord. 6 uren. En jongens en meisjes, die 6 uren kan je nog onderdelen in de eerste 3 uren. Nadat lijden hem aangedaan was door de mens, door Satan en de wereld. In het licht, hoe hij daar hing uitgerekt aan het kruis. Maar nu, die laatste 3 uren, was dat lijden in die donkerheid aangedaan door God zijn Vader. Want wat lezen we het in Zacharia 13? Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen, sla de herder. En wat is Christus geslagen daar aan het kruis? En wat heeft hij het uitgeroepen? Ik zei het al, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar nu alles volbracht is. En hij het uit mocht roepen, het is volbracht. Spreekt hij weer, Vader, Vader. En weet u waarom, gemeente? Waarom hij nu ook nieuws Vader sprak aan het begin van dat 7e kruiswoord? Omdat het nou ook voor u kan. En voor jou kan, mijn jonge vriend. En voor mij. Opdat we in zijn lijden en sterven het mogen leren. Hij voor mij betaalt. En mag ik de Heere God als Vader noemen. Zoals de hoofdzin van zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus dat zo beleidt in dat antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoon Christus wil mijn God en mijn Vader is. En dat niet om iets van ons, het is altijd te kort, maar vanwege zijn Christus volbracht werk. En daarom, gemeente, bent u nou al ouderen, jongeren? Ben je nou vanmorgen al opgestaan? Zoals die jongste zoon in Lucas 15. Dat je vannacht wakker gelegen had. Dat Jezus moest sterven vanwege mijn schuld en mijn zonde. Dat hij die zonde voor ogen zag. En dat hij nou zei, ik zal opstaan. En ik zal tot mijn Vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Is u zo al bij hem terechtgekomen? Hoor de Heer Jezus verder beleiden. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is groot, gemeente. Terwijl die zojuist nog die 3 uur duisternis dat van God verlaten zijn doorworsteld heeft. is daar dat vertrouwen van Christus op zijn Vader nooit verloren gegaan. Daarom riep hij het ook uit, mijn God. En nu zegt hij het, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar een tegenstelling met ons, hè? Heb je het al geleerd? Wij, onze geest, onze ziel in Gods handen gelegd? Van nature niet, hè? Met Adam en Eva wilden we het zelf houden. En het gevolg was dat we het daarom gelegd hebben in de handen van Satan. We hebben naar Satan geluisterd. Zijn achter hem aangegaan. Maar zie toch vanmorgen in het geloof op hem, gemeente, die daar hangt aan het kruis. En daar aan het einde van zijn leven zegt, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Zie dan toch hoe dat hij zich vrijwillig overgegeven heeft in die handen van de zondaren. En hoe dat onrechtvaardige handen hem gekruisigd hebben. Het ergste wat een mens kon doen, heeft hij gedaan. En wat gaf Christus zich vrijwillig over in die handen van de zondaar. Maar nu aan het einde van die 6 uren kruisiging, geeft hij het vol vertrouwen over in de handen van zijn Vader. Hij mag het weten. Nu zal ik geen vernederingen meer ondergaan. En wat is hij? In de handen, in die liefdevolle handen van zijn Vader. Daar aan het kruis. Gestorven. En jongens en meisjes. Jullie weten het. Op vrijdag is hij gestorven. Op zaterdag lag hij in het graf. En op de derde dag. Zondagmorgen, als we dan weer naar de kerk mogen gaan, zullen we het horen. Hoe dat de Heere Jezus daar in het graf door zijn Vader opgewekt is. En in eigen kracht opgestaan is. En we weten het. Na de hemelvaart komt Pinksteren. Dan is het hoe dat de Heere Jezus door zijn Vader opgenomen is in de hemel. Waar hij nu zit. Ter rechterhand van zijn Vader. Totdat hij zal terugkomen om te oordelen. De levenden en de doden. En bent u er al achter gekomen? Heere, wat heb ik u veroordeeld? O Heere, is er nog redding? Dat u door Gods geest zo uitgedreven tot hem gebracht wordt. Omdat u door hem tot God de Vader mag komen. Ja, God de Vader. Opdat God in Christus ook onze Vader wil zijn, die zijn schuld en zonde beleden heeft, die zich nu in Gods handen geworpen heeft. En gemeente, als de Heer Jezus hier zegt, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest, citeert hij Psalm 31, vers 6 onbereind. In uw hand beveel ik mijn geest. Want dat sprak David, de aardse vader van de Heer Jezus. David, wat werd hij bedreigd door de vijanden en verwachtte het van God alleen. Hij hoopte op Gods bescherming en verlossing. En Christus weet dat die bescherming voor hem er is. En in gelovig vertrouwen volhardt hij zo op Gods beloften. Jazeker, hij wist het, de mensen kunnen mijn lichaam doden. Maar zijn ziel niet. En daarom, gemeente, zegt hij het ook. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn lichaam. Oh, het is al helemaal verwoest, als ik het zo mag zeggen, door die gezelslagen van de soldaten. Uitgerekt aan het kruis. Maar zijn geest, zijn ziel, daar kan Satan, wereld en de mensen niet aankomen. Want dat ligt in Gods handen. Gemeente, kent u daar iets van? Kent u daar iets van? Het lichaam kan afgebroken worden. Lijden, gebreken, handicaps. Maar die ziel zo bij een Gods hand mag liggen, waar Satan en de wereld daar niet bij kan komen. En dan is het nog iets, gemeente. Dan mag hij het zeggen, Vader, in uw hand beveel ik. In het Grieks staat in dat woordje bevelen iets van, Vader, ik geef het nu in uw hand, maar straks kan ik het weer terug eisen. Straks kan ik het weer terugnemen. En zo is het ook. Hij gaat het zo in Vaders hand leggen. Om het op paasmorgen terug te nemen, terug te eisen. En hierin laat de Heer Jezus zien dat de ziel zijn ziel, zijn eigendom is. Van ons mensen niet. Hè? Want Stefanus, die wordt later gestenigd. En dan is het dat Stefanus zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest, mijn ziel. Die geest, die ziel, die was in die zin niet van hem. Maar mocht hij in de handen van de Heere Jezus leggen. En hij wist het dat de Heere Jezus als de waarachtige God die ziel zal bewaren tot op de jongste dag als Christus terugkomt op deze wereld en lichaam en ziel weer verenigd zal worden. En voor Gods kinderen het mag zijn dat ze dan opgenomen worden in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde om eeuwig de Heere groot te maken. Gemeente, de Heere Jezus, o wat is het dat hij het mag zeggen, Vader. In uw hand beveel ik mijn geest. Hij offerde zich aan zijn Vader op. Hij gaf zijn ziel als de hoge priester tot een schuldoffer van onze zonden in de handen van Vader. Hij, de overste leidsman en voleinder des geloofs, plaatsvervangend is zij gegaan, volhardend in het geloven. En zo heeft hij zichzelf geofferd en sprak hij het, ik leg mij neer. In uw handen, Vader, neem mijn leven, mijn ziel. In plaats van het leven en de zielen van al degenen die gij mij gegeven heeft. En die u van nature zou moeten vernietigen. Omdat zij allen gezondigd hebben. Maar nu heeft hij betaald. En mag hij het zo ook zeggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn ziel. En mag Gods kinderen hier weten. Ja. Zo mag ik het ook zien, dat hij ook mijn ziel bewaart tot de jongste dag. En daarom, gemeente, vraag ik het aan u, in alle oprechtheid. Is hij voor u? En mijn jonge vrienden, is de Heere Jezus nou ook voor jou gestorven? Heeft u en heb jij je ziel nou al in zijn handen gelegd? Hebben we het nou al in geloof mogen naspreken? Heere God, Vader, in uw hand beveel ik mijn ziel, mijn geest. Hebben we het nou geleerd, gemeente, om nou alles in zijn handen te leggen en het daar te laten. bij hem te laten. Dat wij daarin leeggeslagen zijn. Ontdekt wie we zijn. In mij niets wat voor u kan bestaan. Maar nu, ik mezelf aan u opgeofferd. Kan dat, o gemeente? Want dan hoor ik u al denken, dominee, als u weet wat hier leeft, wil ik niet weten. God weet het. En hij wil het uit uw mond horen. Vertel het nou tegen hem. Beleid het nou voor hem. Opdat hij ook zo u kan zaligen. Hij wil niet anders. Zullen we hem zien hangen aan het kruis? Hij wil niet anders dan dat u met uw schuld en zonde komt, het voor hem beleidt en u het mag merken, beleven, hoe dat hij die zondepak van uw schouders achter zich werpt in die poel en zee van eeuwige vergetelheid. Nog één ding, jongens en meisjes. Ik zie dat jullie proberen goed mee te luisteren. Ben ik blij om. Jullie bidden, denk ik, hè, als jullie naar bed gaan. Wat geloof ik. Dan bidden jullie. En ik denk dat je ouders dan ook bij jullie op de knieën lichten. En dan bidden we toch met de ouders. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij, getrouwde nacht. Als je dit nou echt bidt, doe jij hetzelfde wat de Heer Jezus hier doet. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. En weet je dat deze woorden die de Heer Jezus sprak, met dat laatste kruiswoord, het kindergebedje van de Heer Jezus was. Dat dat het gebed is wat de Heer Jezus bij moeder Maria en vader Jozef geleerd heeft. En de Joodse kinderen nog steeds leren. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bewaar mij deze nacht. Mag ik morgenochtend wakker worden? En zo is het bij de Heer Jezus. Hij bad dit. En gaven onze derde gedachte horen dat hij stierf, ja ontsliep. En 3 dagen later door zijn vader wakker gemaakt werd. Mocht opstaan. O, zullen we dat nooit vergeten. En zo ook bidden, Heere Jezus. Ontvang mijn hart, mijn ziel en geef mij dat nieuwe hart. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn sterven. Want dat sterven van de Heer Jezus is zo bijzonder, gemeente. Zo anders dan al ons sterven. Want zijn leven werd niet van hem afgenomen. Hij legde het zelf af. Want nadat hij zijn geloofsbelijdenis, zijn kindergebedje uitgesproken had, ging hij slapen. Zo mogen we dat werkelijk zien. Hij ontsliep. Want dat lezen we toch in vers 46. Want als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Heel bewust gaf hij de geest. Hij bezweek niet onder Gods toorn. Ook niet onder het gewicht van de toorn van de vijanden, van het geweld van zijn vijanden, nee. Nadat hij nu weet dat hij alles volbracht heeft, buigt hij zijn hoofd. Hij buigt zijn hoofd. Het is net, gemeente, alsof hij nog 1 keer de mensen daar voor hem vriendelijk wil toeknikken. Dat hij het volk daarvoor hem nog 1 keer zijn genade toeknikt. En als het ware hen voor een laatste keer die liefdekus wil schenken. Hij gaf de geest liefdevol. Als we dat lezen in de grondtaal, dan komen we bij al de vierde evangeliën het woord gaf de geest in onze vertaling tegen. Maar de evangelisten gebruiken verschillende grondwoorden. Matthäus zegt eigenlijk hij zond zijn geest weg. Marcus en Lucas die zeggen eigenlijk hij ademde zijn geest uit. En Johannes zegt het heel eenvoudig, hij gaf over. Voelt u wat dat inhoudt? Heel actief geeft hij zijn geest over in de handen van zijn vader. Terwijl dat bij ons zo anders is, bij ons is het passief. De stervende legt te wachten totdat die laatste adem als het ware eruit getrokken wordt. Maar de Heer Jezus, actief, geeft Hij zich over. Het is zijn laatste daad in zijn leven hier op aarde plaatsvervangend. En dan kunnen we ons afvragen, waarom moest Hij nog sterven? Waarom moest de Heer Jezus nog sterven, gemeente? Want was zijn leven, die 33 jaar dat hij zonder zonde geleefd had, niet voldoende geweest? Nee, dat moest hij als eerste doen. Zijn leven moest volmaakt zonder één zonde zijn. Maar we weten toch dat God heiligheid aangetast is door onze zonde. En aan Gods heilig recht en zijn geschonden recht moest volkomen genoeg gedaan worden. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Door in dit lijden en sterven, zeker die laatste 3 uur, Gods toorn, die brandende toorn over zich te laten komen en dat te doorworstelen, te doorstaan. En zo heeft hij plaatsvervangend voor Gods volk betaald. Maar er is nog iets, gemeente. De Heere God heeft tegen Adam gezegd en Eva. Als je van die verboden vrucht eet, moet je sterven. En we hebben van die vrucht gegeten. En we zijn geestelijk gestorven. Maar ook zullen we allen lichamelijk sterven. En zo moest Christus ook als straf op de zonden sterven. Maar met 1 levensgroot verschil ten opzichte van ons. Voor ons is het dat wij eerst sterven en dan het oordeel. De Heere Jezus heeft eerst het oordeel gedragen, verdragen en weggedragen. En daarna stierf hij. En zo heeft hij dat goddelijke doel bereikt. En dat zien we in onze tekst zo naar voren komen. Want hij was zichzelf volkomen meester. En daarom riep hij met een grote stem. En nu gaf hij zich over in de hand van zijn vader. En stierf hij daarin als de levensvorst. Hij heeft zijn roeping volbracht. Tot het allerlaatste moment in zijn leven was hij eerbiedig gesproken helder en vol. En wist hij dat hij alles volbracht heeft. En wel bewust gaat hij zo de dood in. Als een machthebbende heeft hij de bevoegdheid om zijn leven te beëindigen, zijn geest te scheiden van zijn lichaam. En hij sterft daartoe ook in het volle vertrouwen dat zijn vader hem beschermt en bewaart. En dat niet alleen voor hem, maar hij mag het ook weten dat dit nou is voor allen die de vader hem gegeven heeft. daar Jezus zijn geest, zijn ziel bewaard heeft, de toorn van God weggedragen heeft. O gemeente, wat een wonder, wat een diepe inhoud zit er dan in deze woorden. En dan nogmaals wijs ik u erop, dat de Heer Jezus zijn geest geeft. Aan wie? Dan is het toch duidelijk, jongeren. Hij geeft zijn geest aan de Vader. O, het is in waar. In al zijn lijden in die 33 jaar op deze aarde, was daar die innige gemeenschap met zijn Vader. En ook nu. Nu weer opnieuw. Na die 3 uur duisternis voelde hij het, wist hij het. Vader, kijk naar mij. Vader, o, de wereld kijkt ook weer. Ze kijken wat hij uitroept. Maar wat is het nog met spottende blikken? Wat is het nog met hoon? Met vuilheid? Maar Vader, hij mag het weten. Kijk mij liefdevol aan. En eerbiedig gesproken kijkt Vader vol verlangen uit. Wanneer hij de geest van zijn Zoon in zijn hand mag nemen. Het is beeldspraak, ik weet het. Zo staat Vader klaar. Voor zijn Zoon. Maar ook voor allen die het vanmorgen uitroepen. Vader, in uw hand geef ik mijn geest over. Want het fundament is Jezus sterven, vol overgave aan zijn Vader. En mogen wij het weten. Als we zo in die handen geborgen zijn, ja, in de handpalmen van Christus gegraveerd staan. Dat we door die doodsjordaan heen kunnen in alle rust. Stervend, omdat we het mogen geloven. De Allerhoogste zal mij ondersteunen, o, ik weet het. Vaak is het zo ver weg. Maar komt dat niet omdat we er te weinig bij stilstaan? Te weinig beseffen wat dat werkelijk betekent, in hem geborgen te liggen? Te weinig die geloofsgemeenschap met God beoefend te hebben door het geloof? Want als we daadwerkelijk dat geloof mogen beoefenen, dan zien we niet op de dingen die we hier op aarde bezien, denken. Maar dan beleiden we het met David mee wat we gezongen hebben. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het is waar. De dood is voor de onbekeerden een koning der verschrikking. Maar voor de bekeerden, voor Gods kinderen, een toegang tot zijn of haar koning. Want door de dood van Christus is de prikkel van de dood weggenomen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning, zegt Paulus? Nee, dan mogen we het weten. In deze levensvorst geborgen te zijn. Omdat hij zijn leven gegeven heeft. Hij die losprijs der zielen dat rantsoen voor tijd en nog en eeuwigheid voldaan heeft. Gemeente, heeft u uw geest al in zijn hand gegeven? Bent u al gestorven? Aan uzelf, jongeren, ouderen, is het gebed al geworden, Heere, scheur mij toch vanuit Christus, van boven naar beneden, mij los van deze wereld, van de banden van Satan. Scheur mij toch, opdat ik dan in uw genade kracht er alles aan zal doen om te uit te roepen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Opdat het dan mag worden telkens, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. O weet dat God klaarstaat. Dat het liefste wat hij had de dood ingestuurd heeft. Opdat hij daardoor alleen zondaren kan zaligen. En u het mag leven. Uit genade. En op paasmorgen ook het mag zeggen. Hij is opgestaan. Ook voor mij. O hier op aarde. Is het dan vaak nog donker, vaak die dal der duisternis, vaak die dood te vinden, maar dan mogen we het weten, in de hemel is nergens de dood te vinden, want daar in de hemel is het eeuwig leven, want daar is de God des levens en de levensvorst. En is het dat al die gezaligden daar in die grote schaar mogen zingen. Ja, met grote stem mogen roepen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Hem die op de troon zit en het lam. Zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in aller eeuwigheid. En gemeente, zingt u, mijn jonge vriend, zing jij ook straks met dat koor mee, omdat Christus ook voor u en voor jou betaald heeft. Zoek hem dan en leef. Amen. Zingen daarvan uit Psalm 118, het negende vers. Psalm 118, vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat er verder volgt, 118, het negende vers.